Vanavond beginnen we bij wat ik beschouw als de eerste bedeling. Het is tegelijkertijd ook de laatste trouwens. Omdat het er een is die doorloopt tot aan de jongste dag aan toe. Wij noemen die, ik heb dat niet zelf uitgevonden, in de Bijbel staat er ook geen naam voor, maar wij noemen die de bedeling van het geweten. Ik hou die term maar aan, omdat het de meest gebruikelijke is. En hij is trouwens ook niet echt verkeerd, omdat hij wel degelijk de essentie van die huishouding weergeeft. Waar we namelijk mee van doen hebben, is met de mens als zodanig, en ik zei het in het enkelvoud, de mens als zodanig, dat wil zeggen, het gaat natuurlijk om de mensheid collectief, alle mensen, totdat er uitzonderingen genoemd worden, want die bestaan ook nog. Maar ik bedoelde ook inderdaad de mens individueel, de enkeling. Het zal u niet verbazen dat God op een of andere wijze er een huishouding op nahoudt, een administratie, maar dan in de Engelse betekenis van de term, een administration, een administratie op nahoudt met betrekking tot elk mens, individueel. En het heeft tot gevolg dat ieder mens individueel verantwoording op een of andere wijze zal moeten afleggen aan zijn schepper, aan God namelijk. En eigenlijk, het is het meest bekende aspect van heel de heilsgeschiedenis. Want zelfs als je het niet eens beschouwt als geschiedenis, als je dus niet inziet dat God een plan uitwerkt in de loop der eeuwen, dan hou je nog altijd het algemeen bekende idee over dat aangezien er rechtvaardigheid zou moeten bestaan, moet die rechtvaardigheid tot stand gebracht worden. Er moet gerechtigheid geschieden, ooit in het hiernamaals. En dus rekent men, nou men rekent er niet op, maar men zegt dan te geloven in een oordeel ten jongsten dagen. En dat is ook zo, want daar spreekt de Bijbel ook over. Maar het is wel het meest elementaire. Want in latere bedelingen zullen we zien dat er nog heel wat meer aan de hand is dan alleen dit. God doet wat meer dan alleen een administratie bijhouden van een individueel mens, zodat hij die aan het eind van de rit, populair gezegd, ter verantwoording zou kunnen roepen. Maar goed, daar hebben we het over, maar het is nuttig om eerst even in de eerste bladzijde van Genesis te verwijlen. Ik moet u zeggen dat gebruikelijk is om ook een bedeling van de onschuld te handhaven, te zien. Dat zou dan betrekking hebben op de situatie vanaf de schepping van Adam tot aan de zondeval van Adam. Zo van toen was de mens onschuldig en men noemde dan de bedeling van de onschuld. En daar is wel wat over te zeggen in de stijl van die mens werd gezet in een hof om die te bouwen en die te bewaren. En er stonden ook twee bomen in die hof. En van de een mocht hij wel eten, maar van de ander niet. Alsof er niet meer dan twee bomen stonden, overigens. Maar daar hoor je nooit iemand over. Het probleem is alleen altijd die ene boom, dat weet je. Die boom der kennis des goeds en des kwaads. Van die boom des levens hoor je nooit wat. En toch is die ook hoogst elementair. Daar is wel wat over te zeggen. Dat waren de omstandigheden waarin de mens leefde. Maar daarna vragen wij ons af hoe lang dat dan geduurd heeft. Nou, hoe lang zou dat geduurd hebben? Van de schepping van Adam tot wat wij noemen de zondeval. Dat begrijp me goed, dat heet in de Bijbel niet eens zo. Tot schrik van velen als ik het alleen maar zeg. Maar hoe lang zou dat geduurd hebben? Totdat die at van die boom. We hebben er geen flauw idee van en ik krijg niet de indruk dat het lang geduurd heeft. Ik niet tenminste. Zodat ik het ook al wat overcompleet vind om te spreken over een bedeling van de onschuld. Later zullen we zien dat dat ook inderdaad helemaal niet in het schema past. Want er is sprake wel degelijk van een schema van bedelingen in onderlinge relatie tot elkaar. Ik hoop dat het op het schema wat ik u gegeven heb ook enigszins duidelijk wordt. Daarin is ook inderdaad helemaal geen ruimte voor nog een bedeling der onschuld. En bovendien, in de Bijbel vind ik er verder ook helemaal niks over vermeld. Per slot, de mensheid wordt in de Bijbel beschreven als zondig. Er wordt ook nooit een uitzondering bij gemaakt. En ik heb ook nog nooit ergens iets gelezen waarin teruggegrepen wordt op die geweldige tijd. Vanaf de schepping van Adam totdat daar helaas een einde aan kwam door zijn zondeval. Begrijp je me goed? In de Bijbel heb ik daar verder nooit meer wat over gelezen. En dat is natuurlijk doorslaggevend. Waar nog bij komt, maar we hebben daar al wat over gesproken een paar weken geleden. Daar komt nog bij dat wat wij de zondeval noemen en wat wij over het algemeen geneigd zijn zeer dramatisch voor te stellen. Dat wordt in de Bijbel heel laconiek beschreven. Hoe vaker ik het lees, hoe meer ik erbij begin te grijnzen. Ik weet dat dat niet mag, maar ik heb nog eenmaal eigenschappen, zuster, die kan ik er maar niet onder krijgen. Het is natuurlijk ernstig. Het is een ernstig feit dat wij mensen zondaren zijn, dat is waar. Maar het is al heel lang geleden dat ik geleerd heb. Ja, het is lang geleden, maar dat ik geleerd heb. Dat voor God in de praktijk toch niet uitmaakt, omdat God dat zonder probleem inmiddels een jaar of 2000 geleden dan toch definitief heeft opgelost, terwijl hij bovendien dat 4000 jaar daarvoor ook aangekondigd had te zullen doen. Met andere woorden, ja, zo dramatisch is dat nou ook weer niet. Kijk, wat wij noemen de zondeval van de mens, als ik het zou moeten beschrijven, dan zou ik niet op het woord zondeval gekomen zijn. Want zoals ik het in mijn Bijbel lees, ik zeg niet dat ik het altijd zo gelezen heb, maar ja, dat weet ik ook eigenlijk niet meer. Allemaal zo lang geleden. Maar zoals ik het lees, is er niet eens sprake van een zondeval. Niet letterlijk en overdrachtelijk ook niet. Ik geloof, maar dat zal u langzamerhand duidelijk geworden zijn. Ik geloof dat Adam al een zondaar was op het moment dat God in hem blies de adem des levens. Toen waren er allemaal mensen die wild beginnen te trappelen en te zwaaien en te schreeuwen, ingezonden brieven te schrijven. Dat moeten ze dan maar doen. Maar het is beter natuurlijk om beter te luisteren of beter te lezen. In de eerste plaats wat de Bijbel erover geschreven heeft natuurlijk. En dan komen die dingen toch wat anders te liggen. Want het blijft natuurlijk toch heus zo dat de oorsprong van de zonde niet ligt bij Adam die van een boom at waarvan hij niet mocht eten. En als u zegt, maar het is toch ernstig dat hij dat deed, zeg ik, ja, dat is waar. Maar hoeveel christenen wilde u hebben die dagelijks menen een goden welbehagelijk werk te doen door nog steeds dagelijks van diezelfde boom te eten? Dan heb ik het toch wel aardig gerelativeerd, lijkt mij. Of voelt u me niet wat ik nu zei? Ik bedoel, er zijn zoveel die menen dat ze van Gods wegen moeten eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En sommigen beschouwen dat zelfs als het evangelie. Sommigen, velen. Die denken dat het 10 geboden, dat het evangelie is. Maar dat is het niet, dat is de boom der kennis des goeds en des kwaads. Wat kan dat nou anders voorstellen? Dan zegt u, maar ik dacht dat het een letterlijke boom was daar. Dan zeg ik, ja, dat geloof ik ook. Ondanks alles, ik geloof dat het een letterlijke boom was daar in die hof. Maar het neemt niet weg dat hij een overdrachtelijke betekenis heeft en daarom ook zo heet. De boom der kennis des goeds en des kwaads. Kennis van goed en kwaad is de uitbeelding, die boom is een uitbeelding van religie in het algemeen. En als je dan één religie moet noemen met de Bijbel in je hand, is het die van de Mozaïsche wet. Dus eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan leer je wat goed is en wat niet goed is, wat goed is en wat kwaad is. En wat word je daarmee? Wat leren ze daardoor? Wij komen van de andere kant binnen, nou weet u het antwoord niet. Maar als ik de vraag van de andere kant stel, weet u het antwoord, de meeste van u wel. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet gods. Waaruit kent gij uw ellende? Door het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Je leest de mens een wet voor en wat krijgt hij als hij gewetensvol is? Een schuldgevoel. En dat drukt hem neer. En dat wordt met de dag erger. Of hij neemt het niet serieus. En dat is de enige vluchtmogelijkheid. Die hebt het niet serieus nemen. Dat heb ik van een Jood geleerd, zuster. Dat je dat niet altijd serieus moet nemen. Er zijn maar twee dingen. Of je neemt het niet serieus, of je wordt krankzinnig. Hè? Nee, dat is echt waar. Ik heb het nagevraagd aan Petrus. Die zei, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Toen vroeg ik, weet je wel zeker? Toen zei hij, het is een ijdele wandeling die ons van de vader is van de vaderen is overgeleverd. Toen zei ik, maar hij is toch door de Heer zelf gegeven. Toen zei Petrus, ja, maar daarom heeft de Heer er ook zelf weer een eind aan gemaakt. En wees blij dat je een heiden was, je hebt die wet nooit gehad. Maar over de bedeling van de wet hebben we het later weer natuurlijk. Even relativeren, hoe het in elkaar steekt. Ik geloof dat die geschiedenis van wat wij noemen de zondeval van de mens niet anders is dan de geschiedenis van hoe de mens voor het eerst zondigde. Maar dat is een heel ander ding. Toch? Of dacht u dat de mens die geboren wordt in onze dagen, dat die volmaakt is en onschuldig en dat die pas een zondaar wordt als hij begint te zondigen? Dat is niet zo. Een appelboom niet, wordt niet pas een appel als er een appel... Of nee, een appelboom wordt niet een appelboom als er een appel aangroeit. Je kunt het alleen daaraan zien. Dat is voor mij het makkelijkste. Want anders weet ik niet of het een appelboom is of een perenboom. Of een pruimenboom. Ik heb daar geen verstand van. Maar goed, u begrijpt toch wat ik nu zeg? Een mens is een zondaar en daarom zondigt hij. Niet andersom. En ik heb niet kunnen vinden waarom Adam op die regel een uitzondering zou geweest zijn. Als u begrijpt wat ik nu zeg. Ik geloof niet dat Adam volmaakt dan wel onschuldig was en dat hij pas een zondaar werd toen hij begon te zondigen. Ik geloof dat toen hij begon te zondigen bleek dat hij een zondaar was. En toen werd hij zich bewust ook. Hij wist het eerder niet. Maar dat is met mensen ook zo. Die weten dat ook niet. En tegen dat mensen zichzelf beginnen te ontdekken, zelfbewust worden, heet dat, dan worden ze zich ook bewust dat ze een zondaar zijn. Dat hangt rechtstreeks met elkaar samen. En dat is ook wat geïllustreerd wordt in het verslag ervan. Een laconiek verslag. De Heer zette die twee bomen. Het zal duidelijk moeten zijn waar ze de uitbeelding van zijn. De een is een beeld van het oude verbond en de ander is een beeld van het nieuwe verbond. Boom der kennis is goed en is kwaad. Dat is toch wet? En de ander is de boom des levens. Dat wil zeggen een beeld van het nieuwe verbond waarvan Christus de eersteling is. En daarvan zou men eten en ik lees in Genesis. Het schijnt niemand dat leest. Ik weet niet waarom. Maar ik lees in Genesis dat Adam van die boom moest eten om in leven te blijven. Hè? Ja, nee, ja. Daar staat het toch? Want daar staat in Genesis 3, vers 22 geloof ik. Genesis 3, vers 22. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Het moet toch duidelijk zijn wat daar staat? Als de man zou eten van de boom des levens, zou hij dus blijven leven. Altijd. En die boom stond er vanaf het begin, dus ik geloof dat het inderdaad zo werkte. Die bomen stonden daar. Adam had keus, zal ik maar zeggen. Maar dat betekent dat hij dus als hij niet zou eten van de boom des levens zou sterven. En daarom wordt hij de hof uitgestuurd. Want dat staat er, los van wat je eromheen filosofeert en hoe letterlijk je die dingen moet nemen en je vraagt, ja, hoe die boom er in vredesnaam uitgezien mogen hebben. Maar dat weet ik ook niet en dat lees ik allemaal niet, dus dat laat ik ook gewoon zitten. Maar er staat, Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Ede. Postregel erop denk ik altijd. Zo verzond hem, mooie uitdrukking. Zo verzond hem de Heere uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was enzovoorts. Let op dat er nog even bij staat om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. Het wordt ons nog even goed ingevreven, want ik houd het erop dat Adam een zondaar was en dat het hier gebleken is en dat was hij omdat hij uit de aardbodem genomen was. Wat is er mis met de oude mens, met de natuurlijke mens? Heb ik nagevraagd aan Paulus en die zei, onverhoeds, maar hij zei, de eerste mens is uit de aarde. En dus aards. En daarom keert hij ook tot de aarde weder. Want het is dat natuurlijke lichaam, 1 Korinther 15, zei dat natuurlijke lichaam is een sterfelijk lichaam, keert tot de aarde weder. Waarom? Omdat hij uit de aarde is. En dat kun je wel wegredeneren en zeggen dat het niet past in een orthodoxe christelijke theologie. Ja, maar daar heb ik geen boodschap aan. Met alle respect, en dat meen ik ook nog met alle respect, maar ik lees het in mijn Bijbel zo niet. Wat ik in mijn Bijbel lees, is dat Adam zondigde, omdat hij een zondaar was, en dat was hij omdat hij uit de aarde genomen was. Hij werd geschapen uit een gevallen wereld. De zondeval heeft al plaatsgevonden, maar dat was voor... Misschien ver voor, ik weet niet hoe ver, maar dat was voor de zeven dagen van Genesis 1 in elk geval. Het werk van de zeven dagen was een werk van herstel, van restitutie, inclusief de mens enzovoorts. En al wat deze aarde voortbrengt, want de aarde bracht voort, wat bracht de aarde ook alweer voort? Behalve mens en dieren. Vers 11, dat de aarde uit, let op dat er niet staat dat God schiep in Genesis 1 vers 11... Niet scheppen, dat is een heel ander ding. Ligt wel in elkaars verlengde, er is verband tussen, maar het is zeker niet hetzelfde. En het verschil wordt ons bij gelegenheid wel degelijk uitgelegd. Maar er staat in vers 11, niet God schiep de grasscheutjes, kruidzaad zaaien, de vruchtbaar geboomte, of hoe het maar heet mag. Maar er staat dat de aarde uitschiet, de grasscheutjes, kruidzaad zaaien, de vruchtbaar geboomte, dragen de vrucht naar zijn aards, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En dan vers 12, en de aarde bracht voort, en niet God schiep. En de aarde bracht voort. Grasscheutjes, kruidzaad zaaiende na zijn aard en vruchtbaar geboomte, wat zaad daarin was enzovoort. En het aardige, nee het onaardige, maar het aardige is van alles wat de aarde voortbrengt, dat het weer tot de aarde wederkeert. Dat hebben anderen ook gezien, toen heeft men uitgevonden dat op het moment dat Adam zondigde, dus van die boomaard zal ik maar zeggen, waar men dan ook inderdaad nog letterlijk in gelooft, ik ook. Overigens, gelooft men dat toen Adam dat deed, toen begonnen de dieren ineens elkaar op te vreten en toen begonnen de bladeren van de bomen te vallen en toen werd alles in de natuur ineens vergankelijk en sterfelijk. Nou ja, als kind geloof je ook in Sinterklaas. Ik bedoel, je leert die dingen. Ik leerde ze op school. Ik heb ze van thuis uit nooit geleerd. Ik leerde op school allemaal dit soort dingen. En ik heb het nooit kunnen begrijpen hoe dat nou kan en ook nooit kunnen vinden waar het in de Bijbel staat. Ik geloof het dus ook niet. Ik geloof het absoluut niet. Ik geloof dat de natuur was zoals die nu is in het algemeen. Vergankelijk. Met maar één drang daarin. Die heb ik van meneer Fruit. Was dat, hè? Dat is ook een vrucht van... Eet meer fruit. Die kent u langzamerhand, hè? Freud. Ja. Die zei het wordt ongelukkig. Maar dat heb je met ongelovigen dan vaker. Die zeggen het wordt ongelukkig. Maar komen vaak dicht in de buurt. Mijn variant op Freud is dat de enige echte kracht in deze oude schepping is die van de voortplanting. Dat wil zeggen, ja, het spul moet toch in stand gehouden worden. En aangezien alles sterfelijk is, moet het zich op een of andere wijze voortplanten. En dat is de kracht die deze wereld drijft. Alles in de natuur. Maar waar het om gaat, is dat deze hele schepping komt voort. Alles wat we zien komt voort uit deze aarde, groeit uit deze aarde, maar keert er ook vroeg of laat weer naar terug. Dat is wat mijn Bijbel erover zegt. En voor zover dat het resultaat is van de zondeval, is het niet het resultaat van de zondeval van Adam. Sterker nog, van Adam wordt duidelijk gezegd in Genesis 3, omdat gij gegeten hebt van die boom, en gezegd hebt, gij zult daarvan niet eten. Vers 17, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. Er staat niet door u, maar om uwentwil. Dat wil zeggen in relatie tot u. Want als het aardrijk vervloekt is, zou ons dat niks uitmaken als wij niet in een vaste relatie tot die aardbodem stonden. Of andersom, die aardbodem staat in relatie tot ons. We hebben ermee van doen, wij moeten ervan leven namelijk. We zijn uit de aardbodem genomen en we moeten leven van wat de aardbodem voortbrengt. Maar het zal blijken dat de aardbodem zich gedraagt als vervloekt. Dat wil zeggen dat de opbrengst van de aardbodem veel te klein is. Veel te weinig is. Is niet optimaal. De aarde brengt weliswaar wat voort. Wij kunnen er net zo'n beetje van bestaan en van leven, maar daar houdt het ongeveer wel mee op. En we moeten er hard voor werken om de aarde daar een handje bij te helpen. U weet toch goed, dat heb je ook een groentetuintje? Die tuin kan wel wat voorbrengen, maar daar moet je hard voor werken, want over het algemeen brengt het ding van alles voort wat je niet wil hebben. Zoals paardenbloemen. De Bijbelsuitdrukking is doornen en distelen. En het leven doet dat ook. Het menselijk bestaan, doornen en distelen. De Heer Jezus noemt dat de zorgvuldigheden des levens. Of de zorgvuldigheden deze eeuw. Dit wil zeggen, dat is allemaal onkruid en dat komt allemaal maar op. En iedereen vindt nog dat je dat beschermen moet ook. En om een paar mooie bloemen dan wel een paar goede kroppen sla in je tuin te krijgen, ja, dat kost een heleboel moeite. Dan moet je er dagelijks in werken. En eerst wat anders in de aardbodem gooien, voeding, anders komt het er niet uit. En al wat er dan nog meer omhoog komt, moet je uitroeien. En zo. Dat is heel verschrikkelijk allemaal. Moedeloos. En dan denk ik, inderdaad, het aardrijk is om ons wil naar ons toe vervloekt. Het gedraagt zich naar ons toe als vervloekt. Als je er niks aan doet, dan heet dat de natuur. Maar de natuur is of een wildernis, of een woestijn. Of er groeit alles, weelderig, of er groeit niks. En in de praktijk kun je daar niet leven. Het is de mens die die wildernis in cultuur zou brengen. Zal beheersen. En aan de andere kant, als er niks groeit, maak je het vruchtbaar, dan heet het ontginnen. En daarna staat er, vers 18, ook zal het u doornen en distelen voortbrengen. Precies, dat is het gevolg van die vloek. Ik heb al wel eens geleerd dat onkruid herken je aan de snelle groei. Als het hard groeit, zal het wel onkruid wezen. Het goede spul groeit langzaam, hè. Hoe dat ook zij, doornen en distelen brengt het voort. En dat verdrinkt, verstikt de tarwe. Weet u nog uit die gelijkenis in Matthäus 13? Het zal u doornen en distelen voortbrengen. Er staat in vers 19, in het zweet uws aanschijn zult gij brood eten. Dat hoeft niet letterlijk zo te zijn, maar het is natuurlijk een pracht van een stijlfiguur. Dat wil zeggen, men moet hard werken om aan de kost te komen in de praktijk. En dat doet men dan totdat men die strijd toch verliest, namelijk totdat gij uit de aarde wederkeert. En waarom keert de mens tot de aarde weder? Ik heb er geen moeite mee. Als je niet belast bent met allerlei vooroordelen, dan is het geen probleem. De mens keert tot de aarde weder omdat hij nou eenmaal daaruit genomen is. Herhaling, gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Want alles wat uit de aarde komt, keert tot de aarde weder vroeg of laat. Er is geen sprake van ontwikkeling, evolutie of wat dan ook. Het is allemaal tijdelijk. Het is maar even en het gaat weer voorbij. En dat is met de mens ook zo. Dat wist Adam nog niet, maar dat wordt hem hier verteld. En hij wordt geconfronteerd met zijn eigen zondige natuur. Maar dat is net zo'n natuur als die van de aarde zelf. Daar is iets mee mis. En hoe dat komt, dat er met de aarde wat mis is, ja, uiteindelijk ver teruggerekend, dat komt door de werking van de zonde. Dat is de zonde, want als mis is, is zonde, dat weet u langzamerhand, dat is namelijk hetzelfde woord. Zonde is mis en mis is zonde, er is iets mee mis. Dat komt oorspronkelijk door de zonde, maar niet, men zou ook niet vergeten dat de Bijbel nu eenmaal spreekt over een nederwerping der wereld, een oordeel van Gods wegen over die oude, die oorspronkelijke wereld, zeg ik altijd maar, en anders moet ik zeggen, een oordeel van God over de wereld die toen was, dat is de uitdrukking van Petrus, en daar hebben wij nog steeds mee van doen. Want het was een tijdelijk oordeel, niet definitief. En dus leven wij op een vervloekte aarde. In een vervloekte wereld, een wereld waarin de zonde en dus de dood, dat is de ultieme zonde namelijk. De ultieme misser is dat, hè? Dat is de dood. Waarin de dood heerst. En de duivel bedient zich daarvan. Dus die zal er ook wel de oorzaak van zijn, om het maar eenvoudig te zeggen. Want wat precies de oorzaak is, ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar het wordt in ieder geval aan de macht van de duivel toegeschreven op een of andere wijze. Dus om nou te zeggen, Adam was onschuldig. Nou, ik lees dat zo niet. Hij bleek het namelijk niet te zijn, maar dat is wat wij de zonde van noemen. En daarna leren wij eruit dat de werking van de zonde en van de dood gevoed wordt door ook overdrachtelijk het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Want wet confronteert de mens met zijn eigen zondige natuur. Daar hebben we het later ook over als we over de wet spreken, maar dan zijn we bij bedeling nummer 4 inmiddels. Wat de wet doet is de zondige natuur van de mens demonstreren. Niet zozeer fysiek, maar moreel. En die beide dingen samen kunt u vinden in de tweede helft van Romeinen hoofdstuk 5. Waar gezegd wordt, de mens is een zondaar. Want punt 1, hij stierf altijd al. Is geen uitzondering op, ook Adam niet. Dat is zonde, als een mens sterft. Toch? Dus blijkt hij een zondaar te zijn. En het andere is, het blijkt uit de wet die hem gegeven is. Want hij blijkt met al zijn goede wil die wet niet te kunnen houden, op geen manier. Niet geheel en ook niet gedeeltelijk. Dus het giet niet op. En daar blijkt in moreel opzicht de zondige natuur van de mens. Maar niettemin, het is maar één natuur. Wij verdelen dat in verschillende aspecten. De ene noemen wij, natuurkunde, biologie of wat het maar is. En het andere noemen wij ethiek of iets dergelijks. Maar in werkelijkheid is daar helemaal geen verschil tussen. Die dingen zijn niet los van elkaar te maken. Daarom is een mens ook niet te verbeteren. En om die reden laat God hem dus ook gewoon sterven. Het is ook uiteindelijk de enige weg tot verlossing. Al moet je dan niet meteen concluderen dat iedereen die sterft daardoor verlost wordt, want dat is ook weer niet zo. Verlossing houdt nog wat meer in. Maar de weg naar verlossing gaat wel degelijk via de dood. Komt daarna pas. Toen zei iemand, want vandaag doen we het kort, hè. Toen zei iemand nog, ja, maar hoe kan God dan zo'n wereld gemaakt hebben? Dan is mijn eerste antwoord daarop, hoe komt u erbij dat hij al af is? Waar is dat op gebaseerd? Dat die wereld klaar is. Omdat wij erin leven. Dan moet het af zijn. Meer kan er toch niet komen. Dat is ook geen argument, toch?
Maar God rust het toch op de zevende? Van zijn werken.
Ja, nou en? Dat zeiden ze tegen de Heer. Nee, dat zeiden ze tegen de Heer Jezus ook. En die zei toen als antwoord: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Er gebeurt nog meer. En toen zei iemand weer, maar ja, men leest dan zo verbazend slecht, hè? Men leest helemaal niet namelijk, men praat elkaar na. Dat is 100% wetenschappelijk, moet ik u zeggen, elkaar napraten. Hè? Als je niet iemand anders napraat, dan promoveer je nooit. Je moet al die anderen citeren, minstens 4 citaten op 1 A4'tje, maar liefst het dubbele of nog meer. Anders is het niet wetenschappelijk, dus je moet elkaar napraten. Maar goed, men praat elkaar na, maar men leest niet wat de Bijbel daarover zegt. Daar zit het feitelijke probleem natuurlijk. Hè. Hoe dat ook zij, we hebben van doen met een zondige mens van den beginnen. Zijn zonde wordt gedemonstreerd. Dat is precies hetzelfde als die latere boom der kennis des goeds en des kwaad, de wet. Men denkt dat het ding een of ander positief doel zou moeten dienen. En het is niet zo, als het al een doel dient, dient het een negatief doel. Het demonstreert namelijk niet de rechtvaardigheid Gods, het demonstreert de onrechtvaardigheid van de mens. En toen zei Paulus, nou ja, dan wordt het contrast groter. Dat wil zeggen, de rechtvaardigheid Gods wordt daarmee benadrukt. Dat is Romeinen 3, het hele hoofdstuk gaat daarover. En dat is natuurlijk zo. Maar door de wet is niet kennis van Christus, al is de wet typologisch gezien een aanleiding tot een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, al spreekt de wet over Christus, dat is inderdaad waar, maar de wet in zichzelf, door de wet is niet kennis van Christus, door de wet is kennis der zonde. En daar word je niet behouden door, daardoor besef je des te meer je verloren toestand. Toen zei iemand, maar heb je dus toch de wet nodig? Zeg ik, nee, heb je niet nodig, je weet toch dat je sterfelijk bent? Dat is toch je verloren toestand? Je kunt dat ook gewoon aanvaarden dat het zo is. Je kunt ook aanvaarden dat God zegt, de mens is een zondaar en beantwoordt niet aan mijn normen. Als je daar een bewijs voor nodig hebt, oké, gaan we een poosje onder de wet leven dan. Niet dat je dat helpt. Het is eigenlijk alleen voor ongelovigen, hè, die wet. Ja, wel voor religieuzen, maar ongelovigen. Laat hem maar goed tot die doordringen weer eens, hè, die woorden. Nou goed. Nee, waar het om gaat, is dat die mens tot de aarde wederkeert omdat hij uit de aarde genomen is. Het wordt hem ook ingewreven. De eerste mens is uit de aarde aardst. Bovendien wordt de mens heel de Bijbel door beschreven als een stuk keramiek. Dat wil zeggen aardewerk. Mooi vormgegeven. Een aardenvat. Ook gevuld soms met wel aardige dingen. Dan, daar ontleent het vat dan ook zijn waarde aan. Maar het blijft gewoon een aardenvat. In zichzelf waardeloos. En u weet hoe het met de mens afloopt. U weet trouwens hoe het met elke menselijke beschaving afloopt. Die heb ik nagevraagd aan een archeoloog. Ik zeg, wat vind je er nou van terug? Wat is nou blijvend van al die culturen? En het antwoord is... scherven. Ja, scherven. Dat is het. Het is niks waard namelijk. Dat is spul. Keer tot stof weder. Dat is de situatie van de mens in deze wereld waarvan hij zelf ook de uitdrukking is, eigenlijk. Zie? Nou goed, die mens wordt verdreven uit de hof en is zoals gezegd, die uitdrukking in 3 vers 22 beschouw ik als een duidelijke uitspraak over de positie van de mens. Van nature sterfelijk, hij zou in leven kunnen blijven door het eten van de boom des levens. Toen waren er weer biologen die hebben uitgevonden dat de sterfelijkheid van de mens eigenlijk voortkomt uit dat hij het goede voedsel niet krijgt. Toen heb ik gevraagd, maar wat is dan het goede voedsel? En het antwoord is, dat weten wij nog. Dat ligt op de lippen bestorven. Dat weten wij nog niet. Weten wij nog niet. Ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Als een mens maar het goede voedsel krijgt, dan blijft hij wel leven. Maar een goede voedsel, fysiek, is er in deze wereld domweg niet. En als er wel zou zijn, zou het heten de boom des levens. De vrucht van de boom des levens. Dat is wat het is. En soms denk ik, het heeft nog een hele poos doorgewerkt in de volgende generaties. De mensen werden verschrikkelijk oud. Toch? Nee, de aardverkalking werd goed bestreden. Ik weet niet hoe, maar het werkte nog een poosje door, maar het hield later wel op. En daarna stabiliseerde zich dat. Er zullen wel meer invloeden geweest zijn, maar dat doet er niks toe in verband met ons onderwerp natuurlijk. Maar dit zijn dingen die weet je ook niet zeker. Maar daar lijkt het op. Het werkt nog een poosje door. Maar daarna houdt het ook op. Op een of andere wijze. Maar goed, leest u die hoofdstukken maar. Hoofdstuk 2 en 3. Het feit alleen al dat de Heer een hof bouwde in Eden, waar dat ook geweest mogen zijn, is toch een duidelijke uitspraak over een... Laten we zeggen, vervloekte situatie van de aarde als zodanig. Want anders had er geen hof gebouwd hoeven worden. Want als de Heer daar een hof bouwt, wil zeggen dat daar buiten geen hof is. En als Adam de hof moet bewaren en bouwen, betekent het dat hij moet bewaken, want bewaren is bewaken. Dan betekent het dat er dus een vijand is ergens, anders hoef je de hof niet te bewaken. En als je moet bouwen, moet je me uitbreiden. En dat zegt weer dat daar buiten geen hof is. Maar een wildernis of een woestijn. Een van de twee. Het is toch duidelijk. Dat hoef je toch niet voor doorgeleerd te hebben. Om dat gewoon te kunnen lezen zoals het er staat. Bovendien, in de hof was een vijand. Dan heb ik het nog niet eens over de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar wel over die tuinslang. Ja. Over de slang in de hof. Ik bedoel, die vijand was daar al. En voor degenen die denken dat God de hemel en aarde in 7 dagen geschapen heeft, zijn er de 7 dagen van Genesis 1. Wanneer vond dan de val van Satan plaats? Op welke dag? Maandag, dinsdag, woensdag. Welke van de 7 dagen? Er is geen antwoord op. Dat heeft men ook nooit kunnen vinden. En je moet dus concluderen dat de val van Satan plaatsvond voor de 7 dagen van Genesis 1. En dan heb je meteen een verklaring waar die duisternis vandaan kwam. in West 2 enzovoorts. En nog veel meer verklaringen trouwens. Niet dat daarmee alles verklaard kan worden, want de oorsprong der dingen kunnen wij überhaupt niet verklaren. Daar heb ik me al lang bij neergelegd. Dat betreft God en zijn wezen en zijn wereld. Ik bedoel de derde hemel, die onzienlijke wereld, die gaat boven ons pet. Die onttrekt zich aan ons voorstellingsvermogen. Dat kan zelfs nog bewezen worden, wetenschappelijk ook nog, naar het schijnt. Dat wij dat niet kunnen begrijpen namelijk. Omdat dat een, betreft een hogere dimensie en dus onttrekt het zich aan ons voorstellingsvermogen. En daar laten we het maar bij, maar wat wij wel kunnen begrijpen is wat de Bijbel ons meedeelt. Daarom is het ons meegedeeld. En we kunnen het op zijn minst geloven. Zie? Nou goed. Eén ding wil ik er nog over opmerken, over die hele kwestie. Er staat namelijk dat zij at en hij at, in vers 3 van hoofdstuk 6. En dan in vers 7. Toen werden hun beider ogen geopend. Waren ze dan blind daarvoor? Dat niet, maar wel naïef. Dat wil zeggen, ze zagen bepaalde dingen niet. En toen werden hun beide ogen geopend, nadat zij bewust gezondigd hadden, 3 vers 6, werden hun, vers 7, sorry, heb ik zeg het steeds verkeerd?
Nee, 6
vers 6. Oh, joh, ja. Daarom moet je dagelijks onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Hè? Ja. Je hebt er sowieso niks aan om mij te geloven, hoor. Echt niet. Het is geen zaligmakend geloof. Maar dan staat er 3 vers 7. Toen werden hun beide ogen geopend. De ogen van hun beiden. En zij werden gewaar dat zij naakt waren. Dat waren zij daarvoor ook. Wisten ze dat dan niet? Ja, dat wisten ze ook wel. Maar kijk, je zou moeten begrijpen wat hier werkelijk gebeurt. Wat hier werkelijk gebeurt is dat de mens zelfbewust werd. En dan ziet hij die dingen. Dat heb je toch met opgroeiende kinderen ook. Die lopen toch in een blootje rond en schamen zich nergens voor. En we vinden het onschuldige kinderen. En dat zijn ze ook, want ze weten nog van niks. Of dat nou zo gezellig is, weet ik niet. Maar het is wel de charme van die kinderen natuurlijk. Ze zijn nog zo onschuldig. Maar ineens gaat de badkamer op slot. Ja, precies. En het toilet en weet je veel wat. En dan ben je gewaarschuwd, want dan worden ze zelfbewust. Dat is het. Maar als ze zelfbewust worden, dan worden ze ook zondaren in de praktijk namelijk. Dat waren ze al. Moest nog tot ontwikkeling komen, zoals zoveel dingen. Tot uitwerking komen, om zo te zeggen. Maar het gaat met elkaar gepaard. Het gaat samen op. Op het moment dat kinderen werkelijk kattenkwaad gaan uithalen, dan gaat ook de badkamer op slot. Dan zijn ze zelf bewust en dan worden ze zich bewust van wat ze allemaal overhoop kunnen halen en hoe ze de omgeving naar hun hand kunnen zetten en vooral hun ouders en dat soort dingen meer. Zodra ze dat gaan doen, dan worden ze ook zichzelf bewust en ontstaat schaamte en dat soort dingen meer. Dat is wat hier bij de mens gebeurt. Nou, hoe oud zou Adam geweest zijn? Op welke leeftijd? Ik weet het niet. Maar die twee dingen hangen met elkaar samen. Waaruit je maar weer ziet dat zelfbewustzijn van de mens samenhangt met zijn zondige natuur. Laat die maar even bezinken. Want heel wat filosofie, maar meer nog psychologie en ook psychiatrie uiteraard, is gebaseerd op dat zelfbewustzijn. En het wordt ons aangepraat als een deugd. Wij zouden wat zelfbewuster door het leven moeten gaan. Assertiever worden heet dat, geloof ik, tegenwoordig. We vinden er allemaal woorden vooruit die ik ook niet kan spellen, maar dat doet er nou niet toe. Maar u weet ongeveer waar ik het over heb. Zelfrealisatie en wat het allemaal maar wezen mag. Mens moet zelfbewust zijn. Dan gaat hij op zoek naar zichzelf. Die kent u van mij langzamerhand ook. En dan kijkt hij in dat holle vat naar binnen. En dan kan hij zichzelf niet vinden. Wat gaat hij dus doen? Dan reist hij naar India. Want hij denkt dat hij daar zichzelf kan vinden. Daar is hij ook niet. Er vindt men wel wat, maar niet zichzelf. Er is namelijk helemaal niks. En dus blijft men zoeken enzovoort. Want het is allemaal mis, weet u wel. Dat is het probleem van de mens. Er komt echt niks goeds uit voort. Wat een mens zou doen namelijk, is niet zich richten op zichzelf, maar zich richten op de Heer. Zal ik eens iets moeilijks zeggen? Hij zou op zoek moeten gaan naar de boom des levens. Hè? Ja, dat is zo, ja. Dan vindt hij die, maar dan gaat wel zijn kop eraf. Want dat staat er, hè? Maar ja, dat moet. Er is geen andere weg. Dat is die van vers 24 van hoofdstuk 3, hè? Dat is het laatste woord in die kwestie, namelijk. 3 vers 24. Hij dreef de mens uit en stelde cherubim, wat er bewezen mag, tegen het oosten des hofs van Eden. Dan weet u meteen waar de ingang van die hof was. Aan de oostzijde. En het oosten is, dat kun je in de vertaling niet zien, maar het oosten is hetzelfde als de oorsprong. Hetzelfde woord. En dingen die van de oorsprong komen, komen uit het oosten. Vandaar dat inderdaad de wijzen, want het loopt weer tegen kerst, dat de wijzen uit het oosten kwamen. Maar de Heer zelf, als hij komt in de toekomst, komt wel degelijk ook uit het oosten. Hè? Via de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Dat is twee keer hetzelfde, hè? Voor Jeruzalem. Vanaf de oorsprong. Zo kom je Jeruzalem binnen. Vanuit het oosten. Over de Olijfberg enzovoorts. En daarom was de ingang van de tempel ook aan de oostzijde enzovoorts. En daarom gaat de zon in het oosten op enzovoorts. Dat is allemaal symboliek. En dus gaat het van oosten naar westen. Nou goed. Maar er staat dus, de Heer zette cherubim tegen het oosten des hofs. Dus als je die boom der kennis des goeds en des kwaads zoekt, dan moet je dus eerst het oosten opzoeken. Maar wat zoek je dan? De oorsprong. En als je dus het oorsprong zoekt, wat vind je dan? De schepper. Dan vind je namelijk de Heer Jezus Christus. En dat is de boom des levens. Dat wil zeggen, hij is de boom des levens. Welke boom? Die uit Psalm 1, leest u die nog maar een keer. Psalm 1. Dat gaat over een boom. Over zeg maar populair een gelovige. Die is gelijk aan een boom geplant aan waterbeken. Want heel dat lied, I shall not be moved, gaat niet over I, dat gaat over him. Oorspronkelijk, want het is uit Psalm 1, hè. Just like a tree standing at the waters, I shall not be removed. Dat is de originele tekst, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar dat gaat over die boom geplant aan waterbeken en die vrucht draagt. Al wat hij doet zal wel gelukken, maar het is gewoon Christus, hoor. Dat is in alle psalmen trouwens, het gaat altijd over de Heer Jezus Christus. Dat we ons die psalmen toe-eigenen is soms niet helemaal ten onrechte, maar primair gaan ze over de Heer Jezus Christus. Hij is die boom des levens namelijk, hè. Nou goed, maar er staat er, hij dreef de mens uit, stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer eens zwaard dat zich omkeerde. Dat wil zeggen, het is een tweesnijdend scherp zwaard. Wat is het dus? Het woord van God. En wie houdt het woord van God vast? Cherubim staat hier. Nou kan ik die ook uitleggen meteen, maar het heeft met ons onderwerp geen bal van doen natuurlijk. Zo schiet het niet op. Maar cherubim zijn symbolische figuren in de Bijbel. Ze zijn een uitbeelding van een verheerlijkte Christus. Ze zijn de uitbeelding van zijn eerstgeboorterecht en van zijn heerlijkheid. Op de ark des verbonds dus ook, en op het voorhangsel en op het eerste kleed van de tabernakel ook, enzovoorts. Cherubim. Omdat men niet weet wat het is, heeft men gezegd, zullen we hemelse wezens zijn. Hemelse wezens noemen we engelen. Dus je hebt allerlei soorten van engelen, zoals er zijn cherubim. Maar dat is niet correct. Dat is echt niet correct. Cherubim zijn symbolische voorstellingen. En ze geven uitdrukking aan de heerlijkheid van Christus. Want wat betekent het woord cherub? Dat is het enkelvoud, hè? 1 cherub, 2 cherubim. Wat betekent het woord cherub? Heel goed, niks, betekent niks. Echt niet. Totdat men in de gaten krijgt dat ook dat symboliek is. Het is namelijk een stijlfiguur. Het is een anagram. Een letterkeer. Een anagram voor Begoer. En Begoer, zonder letters andersom immers. Begoer is de eerstgeborene. En eerstgeboorterecht enzovoorts. Wat zal ik nog meer zeggen? En dan heb je nog Baruch. Dan heb je de letters weer op een andere volgorde. En dat betekent? Nee, Baruch. Baruch, mooi Joodse naam. De gezegende. Zegenen. Baruch. Het is ook het woord voor knieën en voor knielen. Dan heb je alles bij elkaar. Want degene die knielt, zijn knieën buigt, zal gezegend worden. En krijgt dus een erfenis, eerst geboorterecht. Want als men het eerst geboorterecht krijgt, moet men op zijn knieën. Dat zijn dingen die wij, zijn uit het Hebreeuws. Als je dingen vertaalt, dan ben je het grotendeels kwijt. Maar zo werkt dat ongeveer. Hè? Cherubim is een uitbeelding van de heerlijkheid van Christus. Kan niet missen. Ik heb dan Ezechiël gevraagd. Die zag zo'n visioen met die vier cherubim, weet u wel. Want zijn er, als ze geteld worden, zijn er altijd vier. Dat weet u. Maar goed. Vier cherubim. Maar hij noemde het geheel de heerlijkheid des Heren. Maar het is een beeld van Christus. Daarom vind je vier cherubim op de troon. In de zin van de Ark des Verbonds, want die is een uitbeelding van de troon der genade. Vind je vier cherubim op de hoeken? Nee, vier. Ik denk vier in plaats van twee. Niet twee, ik denk vier. Maar dat doet er nou ook niet toe. En je vindt ze in Openbaring rondom de troon. De vier dieren zijn vier cherubim. Serafim is hetzelfde trouwens, hoor. Het zijn dezelfde dingen, maar met een andere naam. Dat is ook makkelijk aantoonbaar. Ze worden ook genoemd gewoon de vier levende wezens. Dan wordt het vertaald met vier dieren. Hè? Maar het is een uitbeelding van Christus zelf. Nou goed. Er is bovendien een verband tussen die vier dieren, die vier cherubim dus, dan wel serafim en de vier evangelisten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, waarin ons Christus beschreven wordt. Dat is klassiek hoor, dit. Dat is algemeen bekend van oudsher. Dat verband er is, ja, zeker wel. Maar goed, daar ging het verder ook niet over. Maar waar het om gaat, is dat we hier uitbeelding vinden van hoe het zit. Er staat namelijk cherubim tegen het oosten des Hofs van Eden. En een vlammig lemmer eens zwaarts dat zich omkeerde. Maar u weet wat het is, dat is het woord van God. Om te bewaren, te bewaken, de weg van, en dus de weg naar. De weg die genoemd is naar de bom des levens. Heb ik het nagevraagd aan Paulus. En inderdaad, die zei, ja, wat wij prediken is de weg. Hij zei, door sommigen wordt de weg gelasterd. En aan anderen moet je de weg bescheidenlijker uitleggen. Ik hoop dat u begrijpt dat ik nu sta te citeren diverse schriftplaatsen uit Handelingen. De weg. Gaat het toch om? Welke weg? Deze weg naar de boom des levens. Maar ik praat natuurlijk weer overdrachtelijk. Zie. En hoe vind je die weg, waar kom je dan langs? Dan kom je voorbij dat woord Gods, dat vlammend zwaard. En wat gebeurt er dan met je als je volhoudt en zegt, maar ik wil toch naar die boom des levens? Hè? Dan gaat je kop eraf, zeg ik altijd laconiek. Want de Bijbel, het woord van God, spreekt een doodsoordeel uit over elke zondaar. En daarna pas krijgt men alsnog eeuwig leven. Wordt het eerste einde gemaakt aan dat zondige bestaan, daarna krijgt men eeuwig leven. Dus als je die weg zou gaan, stel het je voor, als je die weg zou gaan, kom je bij de hof aan de oostkant, ben je bij de oorsprong, van die kant moet je binnenkomen, van Gods kant dus uiteraard, dan kom je voorbij die cherubim, dus een uitbeelding van Christus, die het woord bedient, de profeet van het nieuwe verbond, de hogepriester van het nieuwe verbond, die verantwoordelijk is voor de bediening van het woord Gods. Ik vroeg het aan Johannes, die zei, wat zeg je dat moeilijk? Hij zei, ik noem het gewoon, hij is het woord Gods. Hè? Precies. En dan gaat je kop eraf, dat is de dood van de oude mens. Hè? En daarna krijg je alsnog, ja, krijg je alsnog een nieuw hoofd ook nog, ja, dat is waar ook nog. Maar goed, dan krijg je alsnog nieuw leven. En wij eten dus, als het goed is, wij als gelovigen eten niet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Begint het hele verhaal weer overnieuw. Huh? Dat is dat verhaal van dwarsnacht.
Stikdonkere nacht.
Ken je dat verhaal? Het was steekdonkere nacht, zeven roverstraat om het kampvuur. Er stond er één op en die zei, ik zal jullie een verhaal vertellen. En hij begon. En zei, het was nacht. Steekdonkere nacht. Enzovoorts. Dat is het droste cacaobus effect. Maar dan in de literaire vorm. Maar goed, dan herhaalt zich alles weer, weet u wel. L'histoire se répète heet dat. Wij vinden het boeiend, maar dat komt omdat het zo leven en het bestaan van deze wereld in elkaar zit. En dat vind je bij gelovigen soms ook. Ze komen tot geloven, wat gaan ze daarna doen? Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ja, dan begint het verhaal weer. Dat was niet de bedoeling, integendeel. Eigenlijk is het godslasterlijk en de Bijbel noemt het ook zo in het Nieuwe Testament, maar misschien hebben we het later daar nog eens een keer weer over. Maar het gaat erom dat we begrijpen hoe het in elkaar steekt. De mens is een sterfelijk wezen. Als u mij vraagt, was hij dat vanaf dat hij geschapen werd, vanaf dat God hem formeerde uit de stof van de aardbodem, en waarom doe ik er zo lang over eigenlijk? Want ja, wij weten dat het staat over alle mensen, dat zij zondaren zijn, zij zijn zo geboren, en dus zondigen zij. De een wat meer dan de ander, maar dat maakt weinig uit. Ze hebben alle gezond, verderven de heerlijkheid Gods. En inderdaad, Adam zou dan eventueel wellicht die ene uitzondering geweest zijn. En wat ik u nou een uur lang probeer te vertellen is dat hij dat niet was. Maar het schiet natuurlijk ook niet echt op. Dat was het ook niet. Bovendien, het aardige is natuurlijk dat in Romeinen 5... nog eens over Adam gesproken wordt. Nooit over een positie van Adam als volmaakt mens. In de zin van zonder zonde. Nooit. Hè? Dat kom je absoluut niet tegen in de Bijbel. Ik tenminste niet. Als u tegenkomt wil ik het graag van u weten. Dan kan ik op mijn dwaling terugkeren. En dat meen ik serieus. Nee, dat meen ik echt serieus. Maar ik ben het nog nooit tegengekomen. Wat ik tegenkom over Adam is dat er van alles aan hem mis was. Dat is waar. Maar toch staat er dat hij juist in die situatie dat er van alles aan hem mis was, was hij een voorbeeld van degene die komen zou. En dat woord zou is heel belangrijk. Dat is Romeinen 12, hè? Of Romeinen 5. Hè? Hij is een voorbeeld, hij was een voorbeeld, een type van degene die komen zou. Implicerend dat toen God Adam formeerde, formeerde hij het voorbeeld van degene die komen zou. En dat impliceert weer dat dus Adam vanaf het begin als zondaar beschouwd wordt, gemaakt, geschapen uit en behorend tot een zondige wereld enzovoorts. En het impliceert tegelijkertijd dat de schepping van Adam uit de stof van de aardbodem onderdeel uitmaakt van Gods verlossingsplan. Niet het verlossingsplan moest komen nadat Adam die appel gegeten had. Maar integendeel, Adam zelf maakte deel uit van dat verlossingsplan. Trouwens, heel dat werk van die 6 dagen maakte er deel van uit. Was noodzakelijk om hiertoe te komen. Om de aarde bewoonbaar te maken voor de mens. En uit die mens zou uiteindelijk de zogenoemde tweede mens, dan wel laatste Adam, voortkomen. Maar die eerste Adam is een beeld van degene die komen zou. Juist in de omgekeerde betekenis, want dat weet u, hè. In Romein, ik zoek hem het opzet niet op, anders duurt het nog veel langer. Maar van Adam staat, ja, één onrechtvaardigheid van Adam had een grote uitwerking op zijn nageslacht, zal ik maar zeggen. Hè? Daardoor werd de zonde verbreid enzovoort, al zijn nakomelingen enzovoorts. En daar tegenover staat de ene rechtvaardigheid van Christus. Met de uitwerking op velen, zo niet allen. Afhankelijk van wat er precies verder nog meer in die zinnen staat. En er staan 7 van zulke zinnen daar achtereenvolgens, hè, in Romeinen hoofdstuk 5. De ongehoorzaamheid van die ene tegenover de gehoorzaamheid van die ene. Begrijpt ook nooit iemand, omdat men niet kan begrijpen dat de Heer Jezus gehoorzaam was, omdat men een verkeerd beeld van hem heeft. Maar goed, dat doet er nou ook niet toe. Maar het staat tegenover elkaar. Dat wil zeggen, Adam was op voorhand, zou zijn, want dat staat er, hij was een negatieve afdruk, afdruk is altijd negatief trouwens, hij zou een negatieve afdruk zijn van Christus. Een omgekeerd beeld noem ik dat ook wel eens. En dat is wat een typos, een type is. Heb ik nagevraagd aan een typograaf trouwens. Een omgekeerd beeld. Sommigen hebben er moeite mee met die dingen. Maar daar moet je maar aan wennen. Adam een zondaar, Christus rechtvaardig, enzovoort. Adam ongehoorzaam, Christus gehoorzaam, enzovoort. En er staat niet dat Adam dat geworden is en ook niet dat Christus dat geworden is. Dus Adam was dat van begin en Christus was dat ook van het begin. Daar gaat het om. Leg ze maar naast elkaar. Kent u het Bijbelse beeld van het zuurdeesem? Zuurdeesem is een beeld van, nou ja, eigenlijk van valse leer. U weet wel, zuurdeesem der Fariseeën, zuurdeesem der Sadduceeën, zuurdeesem der Herodianen. Zo'n bepaalde opvattingen van die lui, maar het heet zuurdeesem omdat het valse leer is. Het is een valse boodschap, verkeerd woord. Maar zuurdeesem in het algemeen is dus een beeld van zonde. Omdat het gaat om woord van een mens, een zondig mens bovendien, tegenover het woord van God. Maar zuurdeesem is deeg van de vorige dag. Ik heb het eens nagevraagd, toen heeft het mij verteld, nou het is van 2 dagen daarvoor eigenlijk. Als het helemaal over gaat. Maar het is in ieder geval oud deeg. En u weet wat er met deeg gebeurt als je er wat zuurdeesem, oud deeg in doet. Dan doorzuurt het hele deeg. Met andere woorden, als zuurdeesem een beeld is van de zonde, dan komt de zonde dus van gisteren, van de vorige dag. Dus dan vraag je je af waar de zonde dan vandaan komt, bij Adam bijvoorbeeld. En het antwoord is, nou, dat komt gewoon uit die oude wereld waaruit hij gemaakt is. Er zit iets in wat niet deugt en het werkt door in deze wereld. En dus in de mensheid. Enzovoort. Hè? En het blaast de dingen op. Dat is wat zuurdeesem doet. Bovendien, het is verzuring. Het is gewoon bederf. Hè? We hebben het nou over brooddeeg. Maar verzuring is ook. Als je auto staat te roesten. Hè? Dat is ook verzuring. Hè? Het gebeurt door zuur. Dat is het spul waar wij van leven trouwens. Zuurstof. Maar hetzelfde spul doet je auto roesten. En wij moeten ervan leven. Maar u begrijpt dat het met ons dan ook niet goed afloopt. En het is ook zo. Want ik heb laatst nog eens ergens gelezen dat de veroudering van de mens veroorzaakt wordt door datzelfde zuurstof. Ik denk dat het waar is. Ik ben geen natuurkundige, maar ik denk dat het waar is. Ja, kon je maar zonder. Maar dat kunnen wij niet. En wij maken ons druk over CO2 en al dat soort dingen meer. Maar het probleem zit hem in de zuurstof. Het verzuurt. Het is van gisteren en het doet de tegenwoordige wereld bederven. Het werkt constant door. En het heeft de eigenschap zich op te blazen. Zich te vergroten. En dat is wat de mens ook doet. Dus wat de zonde doet, maakt de mens belangrijk. En vandaar dat al die valse leer, om zo te zeggen, met de klassieke term. Die plaatst de mens op een voetstuk. Men weet er nog wel bijbelteksten voor te vinden ook, hè. Om de mens op een voetstuk te plaatsen. Maar het is andersom. De mens stelt niks voor. God hoort op een voetstuk. Dat is de rechtvaardige. Een rechtvaardig God heet dat. Zie? En daar hebben wij mee van doen. En dat is dus ook kenmerkend voor deze eerste bedeling. Want waar het om gaat, laat ik het op een andere manier zeggen. Waar het om gaat is niet om of een mens zondigt of niet. En ook zeker niet of hij veel of weinig zondigt. De opdracht aan de mens, ook van Gods wegen, is niet dat de mens niet zou zondigen. Het zou een onmogelijke opdracht zijn. En dat is waar sommige mensen zich dan weer op beroepen. En die zeggen, nou ja, ik doe goed mijn best. Meer kan God ook van mij niet verwachten. En dus komt het met mij wel goed. Geef ieder het zijne. Zorg goed voor mijn voor de konijnen. En ik help oude vrouwtjes oversteken. Of ze nou aan de andere kant van de straat wezen moeten of niet. Doe maar. En men doet goed zijn best. Maar ik heb het vaak gehoord zo. Hè. Ik geef ieder het zijne. Ik ben goed voor iedereen. Komt met mij wel goed. Maar dat is de opdracht niet. Daar verandert niks mee aan het wezen van de mens als sterfelijk wezen. En ik had willen zeggen als zondig wezen, maar ja, die term wordt meteen geïnterpreteerd in ethische zin. Maar het gaat om de natuur van de mens, een zondige natuur, namelijk een sterfelijke natuur. En hij ontvangt geen leven omdat hij goed zijn best doet. Ons best is voor God niet goed genoeg, namelijk. Het beantwoordt niet aan zijn normen. En daar zit het probleem. Maar wat God van de mens verwacht, vraagt, daar zorgt hij voor. Maar wat hij van de mens verwacht, is niet dat de mens niet zondigt, want dat is een onmogelijke opgave. Wat God van de mens verwacht, is geloof. Vertrouwen, dat is hetzelfde woord, hè, in de grondtalen in ieder geval. Vertrouwen in, geloof in, niet dat God bestaat, maar vertrouwen in wat God gezegd heeft. Dus je kunt geloven dat God bestaat. Mijn Bijbel zegt, dat doen de duivelen ook en die sidderen. En zo is het maar net. Dat schiet ook niet op. Ik zeg altijd, nou ja, ik persoonlijk beschouw het als een vorm van onbenul. Als men het bestaan van God ontkent. Ik kan dat niet plaatsen. Niet zozeer vanuit de Bijbel, maar gewoon uit filosofische overweging al. Natuurlijk moet er een schepper zijn. Ik bedoel, dat lijkt me zo vanzelfsprekend. Al het andere vind ik nonsens. Dat de dingen vanzelf ontstaan en dat er een evolutiekracht in de wereld werkzaam zou zijn, waardoor alles vanzelf beter wordt. Heb je dat alles meegemaakt in je leven, dat het vanzelf beter wordt ergens?
Dat
niet. Heb je ook een tuin?
Tegeltjes hoor.
Nou ja, het wordt niet vanzelf beter. Integendeel, we moeten hard voor werken. Om het bederf tegen te gaan en je verliest het gegarandeerd. Je kunt het hooguit een poosje uitstellen en daar zijn we wel heel trots. Maar het schiet natuurlijk niet echt op. Ik vind het ook onzin om dat soort dingen te geloven. Maar het gaat er niet om of we geloven dat er een God is of zoiets. Het gaat erom dat men vertrouwt op wat hij beloofd heeft. Op wat hij gezegd heeft te zullen doen. En in het algemeen komt het erop neer dat we zouden vertrouwen op zijn oplossing van zijn zondeprobleem. Ik zeg niet dat God zonde heeft, maar wel dat hij het zondeprobleem had. Ik zeg ook altijd, als we leren dat de mens verloren is, dan is de volgende vraag logischerwijze wie dan eigenlijk de verliezer is. Want als wij het verloren voorwerp zijn, wie heeft ons dan verloren, bedoel ik? En wiens probleem is dat dan? Wie moet dat probleem oplossen? En daarom zond God zijn zoon, de Heer Jezus Christus, de zoon des mensen, hij deed trouwens om voor de hand liggende redenen, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Met andere woorden, het is primair Gods probleem, als dat een probleem is. En hij lost dat probleem op. Of hij dat nou mee instemt of niet, heeft er niks mee te maken, hij lost dat probleem op. En wij kunnen deel krijgen aan zijn oplossing van het zondeprobleem door gewoon op hem te vertrouwen, in hem te geloven. Waarom ook niet? Want de essentie van de zondeval van de mens, want dat woord moet ik logischerwijze gebruiken, we hebben er geen andere term voor. De essentie daarvan is toch niet dat de man at van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dat deed hij wel, maar dat is niet waar het werkelijk om gaat. Waar het werkelijk om gaat, lezen we veel uitgebreider. Want tot hij daarvan had, staat er gewoon, en hij had. Dat was het dan. Maar waar het om ging, de discussie ging niet of hij wel of niet zou eten. De discussie ging over, is het wel dat God gezegd heeft? Heeft God dat wel gezegd? De vraag of God überhaupt gesproken had, die komt niet eens ter discussie. Natuurlijk heeft hij gesproken, zei Johannes, God is woord. En dat betekent dat God van de beginnen gesproken heeft, legt hij ons uit. In Johannes Evangelie hoofdstuk 1 en in 1 Johannes hoofdstuk 1. God is woord en dat betekent dat God spreekt. Per definitie, God openbaart zichzelf. Maar daar is dus de vraag niet naar. De vraag is of God dit wel gezegd heeft. En toen zei Adam, maar orthodox als die was, die zei ja, God heeft het gezegd. En toen zei die tuinslang, die zei nou ja, dat heeft God wel gezegd, maar God heeft het anders bedoeld. En, hè? Ja. Dus wie heeft de theologie uitgevonden? de tuinslang. Ik kan niet missen. God heeft het wel gezegd. Maar God heeft het anders bedoeld en dan zal ik je vertellen wat hij ermee bedoeld heeft. Zo gaat het altijd, hè? Als je mensen een bijbeltekst voorhouden, zeggen ze, ja, maar geloof niet dat dat betekent. Of dat je dat zo moet duiden, want men gaat er ineens duiden, weet je wel. Dat woord dat komen we nooit tegen, behalve in die kringen. Dan moet er wat geduid worden, enzovoort. Want God kan zich niet in menselijke taal uitdrukken en dus zullen wij het voor u vertalen. Daar hebben wij voor doorgeleerd. Dat zijn gewoon de woorden van de slang in de hof. Toch of niet? Zegt er niet wat geks? Dat staat er toch gewoon zo? God heeft dat wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. En dus verleidde hij met die woorden Adam, die dus niet langer vertrouwde op het woord Gods, maar wel op de duiding ervan, zal ik maar zeggen. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar als men niet vertrouwt op het woord Gods, dan heet dat ongeloof. Want geloof is vertrouwen. En ongeloof is dus wantrouwen. En dat is de essentie van het verhaal. Dat zijn gedachten ook praktische consequenties hadden. Dat het zich uitdrukte in zijn werken, om zo te zeggen. Ja, dat is wel zo, maar dat is niet het belangrijkste. Dat wordt ons elders in de Bijbel vele malen voorgehouden. Namelijk dat de mens aanziet wat voor ogen is. Maar voor God speelt dat niet zo'n rol. Ik wil niet zeggen dat het geen betekenis heeft, want dat is ook niet zo. Maar bij God gaat het in ieder geval om wat in de mens is. Want dat is wie hij werkelijk is. God ziet het hart aan. En het gaat dus om wat in onze harten is. Zie? En dat is de essentie van de zondeval. En het lijkt me dan ook niet zo onlogisch dat de schrift ons leert dat waar de zonde veroorzaakt wordt door ongeloof, in het woord van God namelijk, het zondeprobleem teniet gedaan wordt in de praktijk door geloof alsnog. Dus wat God van de mens verwacht is niet dat hij niet zondigt. Wat God van de mens verwacht is dat hij vertrouwen stelt in wat hij gesproken heeft. Geloof in het woord Gods. Ik de Heere heb het gesproken. En alzo zegt de Heere. Enzovoorts. Zie. En dus de prediking van het evangelie is inderdaad de prediking van de blijde boodschap, namelijk van dat woord van God. En daarmee van beloften van God, want het zijn altijd beloften voor de toekomst. Hè? Die heb ik nog nagevraagd aan Jesaja. En Jesaja beschrijft ons dat God per definitie niet alleen spreekt, maar dat hij per definitie spreekt over de toekomst. Omdat hij die kent. Zie? En dus het woord Gods is eigenlijk hetzelfde als de beloften Gods. En dus zei Johannes, Christus is het woord, met een pracht van een metafoor. En Paulus, die gebruikt de metafoor niet en zegt, zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus ja en die zijn in hem amen. Nou goed, en daarom heet Christus ook de openbaring van Gods wezen. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, want God per definitie spreekt, hij drukt zich uit. En wat dan verschijnt, heet aan de ene kant woord, maar aan de andere kant heet het Christus. En door Christus worden wij behouden, dan wel door het woord worden wij behouden. Het is niet theoretisch, leerstellig, niet helemaal hetzelfde, maar in de praktijk... Het is in de praktijk niet helemaal hetzelfde, maar leerstellig is het wel hetzelfde. Omdat alle woord Gods tot uitdrukking, tot realisatie komt door de persoon van de Heer Jezus Christus, die het zondeprobleem heeft opgelost inmiddels. En in de dagen van Adam beloofde hij het te zullen oplossen. Dat heeft pak een beetje zo'n 4000 jaar geduurd en toen heeft God die beloften vervuld. En de prediking van het evangelie is dat God zijn beloften in oud-testamentische tijd gedaan, inmiddels na 4000 jaar, vervuld heeft. En dus beginnen heel wat nieuw-testamentische bijbelboeken precies zo. Twee heb ik er al genoemd. Namelijk Johannes 1. In de beginnen was het woord. Dat betekent gewoon, God heeft van de beginnen gesproken, de eeuwen door. Maar de mens wilde dat licht van het woord Gods niet. Ze hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. En het licht kwam in de duisternis, maar de duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Begrepen staat er, maar daar moet je niks van aantrekken. De duisternis heeft het niet gegrepen. Men wilde het niet. En hoewel de wereld door het woord van God gemaakt is, heeft de wereld dat woord van God niet gekend. Het is een beetje wegvertaald, maar niettemin staat het er in Johannes 1. God heeft van het begin gesproken, maar men heeft nooit naar hem willen luisteren. En 1 Johannes 1 begint echt helemaal net zo. Hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben, dat verkondigen wij u, want het van het woord Gods, want het leven is geopenbaard. Waar sprak dat woord Gods dus 4000 jaar lang over? Over dat leven dat geopenbaard zal worden. En het gaat daarbij dus om het leven van een nieuwe schepping. Het leven van die tweede, laatste Adam. Kortom, het gaat over de opstanding van Christus. En als je dat aanneemt, dan heb je licht. En wandel je in het licht, dan hebben wij gemeenschap met elkander. En hoe het er maar staat, hè, in 1 Johannes 1. En indien wij dan toch nog zondigen, dat doen we namelijk, staat er. Maar goed, dan hebben wij een voorspraak bij de, een parakleet, staat er. Een trooster. Een parakleet, een voorspraak bij de Vader, kortom, trek je er niks van aan. Dat is allemaal geregeld. Dat is wat de Bijbel is. En dat is een blijde boodschap, lijkt mij. Nou ja, de Bijbel zegt dat, maar het lijkt mij ook zo. Het is een blijde boodschap. God heeft dat probleem opgelost en daar gaat het om. En daar zie je hoe een mens verloren gaat door ongeloof. Dat blijft zo, dat is nog steeds zo. Dat blijft ook altijd zo. En hoe een mens behouden wordt simpelweg door geloof. Oudtestamentische heiligen zijn gelovigen. Men lezen Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abel, door het geloof heeft Henoch, door het geloof heeft Noach, enzovoorts. Hè? En zij ontvingen dat leven nog niet, dat beloofd was, maar het is hun beloofd. En dat staat trouwens ook in Johannes 1. Hè? Zij ontvingen het recht om kind van God te worden. En ze zullen het ook worden, moet nog gebeuren trouwens. Maar niettemin, zij ontvingen het recht om kind van God te worden. En wij die leven sinds de opstanding van Christus, ontvangen niet de macht of het recht of hoe het er maar staat om kind van God te worden. Wij worden het, hè? Meteen namelijk. Hè? Wij zijn kinderen Gods, zegt Johannes dan ook later. En we hebben nog een toekomst zelfs als zonen Gods, waarnaar hij verwijst, enzovoorts. Maar men zou dat goed tot zich laten doordringen. De essentie van de zonde is ongeloof. Dat komt namelijk voort uit, want nou zitten we niet meer bij de kwestie van wat men mag doen en wat men moet laten, want daar draait het niet echt om. Nu hebben we het over het denken van de mens, en die zondige natuur die hem zo doet denken, en die kenmerkt zich door zelfbewustzijn. Zo staat het in Genesis 3. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaard dat ze naakt waren. Ze beginnen er ook meteen wat aan te doen. Zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten om zich te bedekken. Ik vind het een nobel streven, want het ziet er waarschijnlijk beter uit dan zonder die bladeren. Maar goed. Ja, precies, zo is het maar net, broeder. Zo is het maar net. Maar in het algemeen liever wat netjes aangekleed. Maar het neemt niet weg dat dat natuurlijk de bedoeling heeft om tekortkomingen, om zo te zeggen, te bedekken. Om zich beter voor te doen dan men is, enzovoorts. En als u vraagt, waar zijn vijgenboombladeren een beeld van, dan zeg ik van religie. Godsdienst. Die bedekking. Dat is de wet, een bedekking. En die bedekking is bedoeld om de mens te bedekken, maar daardoor wordt meteen ook het woord van God bedekt. Er komt afscheiding tussen de mens en zijn omgeving en zeker scheiding tussen de mens en God. Vijgenbladeren. Ik ken trouwens iemand, nee, noem eens iemand die met vijgenbladeren bekleed was. Die in de boom hing, ja, die belastingambtenaar, weet je nog. Die Zacchaeus was dat, hè? Zacchaeus. In een vijgenboom. Hij was er zelfs ingekropen. Hij is het toppunt van religie. En wat, hè? Verstopte zich in de vijgenboom, toch? En wat zei de Heer tegen hem? Druit. Precies, druit. Dat moest gebeuren, hè? En de Heer keek naar een vijgenboom. En wat vond hij aan die vijgenboom? Niets dan bladeren, staat er. Toch? Nee, los van dat die vijgenboom specifiek een beeld is van Israël, maar aan Israël of in Israël, dan wel het Joodse volk, wordt nou eenmaal religie gedemonstreerd. Dat is de Mosaïsche, dan wel de Judaïstische wet. Het is een demonstratie van wat godsdienst vermag. Wat vermag godsdienst? Niks. Het wordt alleen maar erger. De mens wordt alleen maar ongeloviger. En krijgt een bedekking over zijn ogen en over zijn oren en over zijn hart en over Mozes staat er. Over de wet zelf ook nog. En daarmee over het woord van God. En als een mens tot de Heer bekeerd wordt, zal de Heer de bedekking wegnemen, staat er. Dat is de 2 Korinthe 3. En hier doet hij het trouwens ook. Want zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich scharten. En zij hoorden de stem van de Heere God wandelen in de hof. Maar er staat er toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God. Dan heb je dus al twee keer hetzelfde. Eerst verschuilen ze zich in de vijgenbladeren en daarna in het struikgewas. Hè? Of wat het maar was. Ik wist dat jullie overal een toepasselijk lied bij hebben. Ja. Het ruist door het struikgewas. Maar goed. Maar hij verborg zich. Zie? En toen moest de Heer hem roepen, maar Adam geneerde zich kapot natuurlijk. Schaamte. Maar waar komt schaamte uit voort? Uit zelfbewustzijn. Ja, het komt voort uit de zonde. Echt wel. Nou goed. Maar die vijgenboombladen is een bedekking. En u weet hoe het verder gaat. Even kijken, ik kan hem zo gauw niet vinden. Want daar staat dat eer en een andere bekleding geeft. Oh ja, vers 21, dankjewel. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Daar werden ze een dier voor gedood, dat is waar. En ze werden vervolgens bekleed daarmee. Maar dat is een beeld van wedergeboorte uiteraard. Want wat doet de Heer met ons ook alweer? Die zegt, doe die vijgenbladeren maar weg, ik heb een beter kleed voor je. Toch? Wij worden bekleed met de gerechtigheid van Christus, heet dat, bij gelegenheid. En deze gebeurtenis heeft aanleiding gegeven tot de grote legende, de mythe, of hoe heet het maar, de sage, van die van het Gulden Vlies. Kent u die ook nog? Het Gulden Vlies? Dat is technisch onmogelijk, maar een vlies is een vacht. Denkt u maar aan Gideon met zijn vlies. Weet u nog, zo'n schapenvacht. Een vlies is een schapenvacht. En een gulden vlies is een gouden schapenvacht. Maar hoe kan een schapenvacht nou van goud zijn? Het antwoord is, het gaat om symboliek. Het gaat om om eeuwige dingen, dan is het goud. Goud is het beeld van eeuwige dingen. En een gouden kleed, want daar gaat het natuurlijk om, een gouden vlies is de uitbeelding van eeuwig leven. En dus gingen de Argonauten op zoek naar het gulden vlies onder leiding van iemand die als een Jood geweest was, Yeshua geheten zou hebben. Want de naam Jason is net als Jezus een vergriekste vorm van de naam Yeshua. Zeg maar Yeshua, zegt hij. He? Hebben we die nog? Er zijn mythen, maar ze verwijzen ons naar deze dingen. Waarnaar is een mens op zoek? Naar het gulden vlies. Naar een onvergankelijk lichaam, om zo te zeggen. Onvergankelijke bekleding. Eeuwig leven. Vandaar dat je ook op zoek is naar de steen der wijze en naar het levenselixer en nog zo wat van die dingen. Maar het is altijd hetzelfde. Het is heus altijd hetzelfde. Oh ja, en niet te vergeten naar de Heilige Graal, maar die is van latere datum natuurlijk. Want dat is de avondmaalsbeker en waar staat hij voor? Voor eeuwig leven. Dit is het bloed, het leven dus, van het nieuwe verband. Toch? Dat is waar naar een mens op zoek is. En de verhalen daaromtrent komen tot ons op symbolische wijze, maar ze beklijven dus wel. Omdat ze de essentie van het menselijk bestaan raken. Maar wanneer we de Heer Jezus Christus gevonden hebben, hebben we de echte Jason gevonden. Namelijk degene die inderdaad het gulden vlies veroverde, om zo te zeggen. En die leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht, zei Paulus. Hebben die nog? Het wordt hier al uitgebeeld in deze geschiedenis. En als je het leest, als ik het lees in ieder geval, dan proef ik het planmatige erin. Zo ging het. Het is niet een verrassing. Het wordt laconiek, dat wil zeggen, cool, medegedeeld, zo ging het en dat is het dan. En hoe dat historisch dan helemaal eruit zag, dat weet ik ook niet. Ik denk wel dat dit historisch juist is, maar het verslag zelf is natuurlijk in hoge mate rijk aan symboliek. Je vindt hier de essentie van de zonde weer. Waarbij het primair gaat om het loslaten van het woord van God, maar vervolgens, God lost het probleem op. Maar je moet wel die nieuwe mens aandoen, uiteraard. Je moet wel vertrouwen stellen in het woord Gods. En dat de mens een zondaar is, dat speelt geen rol van enige betekenis voor God. Wat een rol speelt, is of een mens gelovig is of niet. In zo bezien kun je dus ook niet meer zeggen, nou ja, ik ben een zondaar, maar dat is Adams schuld en ik stam van hem af en ik heb dat van hem geërfd enzovoorts. Heeft niks mee te maken. Zolang wij ongelovig zijn en het woord van God afwijzen, doen we precies hetzelfde als wat Adam deed. Je bent gewaarschuwd. Je zou luisteren naar wat de Heer zegt. Dat aanvaarden, geloven, dat wil zeggen je vertrouwen erop stellen. En dan zorgt hij voor ons. Zie. Dat wil zeggen, niemand van ons is de dupe van wat Adam overhoop gehaald heeft, om zo te zeggen. En bovendien wordt Adam ook nauwelijks aangerekend. Dat. Wel dat hij gezondigd heeft natuurlijk. En dus hij wordt uit de hof gezet en dan wordt hij geconfronteerd met zijn werkelijke positie. Maar, en verder wordt laconiek nog een keer gezegd, alle mensen zijn zondaren in Adam. Maar er wordt nergens gezegd dat Adam de verantwoordelijke daarvoor is. Wij zijn verantwoordelijk. Voor onszelf. Niet voordat we zondaren zijn, maar wel voordat we zondaren blijven. Dat is een klein nuanceverschil. Niet dat we als zondaren geboren worden, kunnen wij er niks aan doen. We kunnen er dus ook niks aan doen om het te veranderen, logischerwijze. Ligt niet in onze macht. Hij zou het veranderen, maar wat een mens wel kan, wis en waarachtig, dat is geloven. Ik zeg altijd, de mens wordt geboren als zondaar, leren we uit de Bijbel. Maar uit ervaring weten we dat de mensen als gelovigen geboren worden. Ze slikken alles wat je ze vertelt, ze geloven zelfs in Sinterklaas. En in nog zo wat zaken. Dat is geen probleem. Maar zodra ze zelf bewust worden, zodra die zonde dus actief wordt, zich gaat manifesteren, dan ineens is alles anders. En dan geloven ze dus ook niet meer in Sinterklaas enzovoorts. Kunnen dingen afwijzen. Zie? Nou ja, ik zeg het maar bij wijze van spreken. Het is een beetje komisch gedoe. Maar wat erin zit, komt er heus vanzelf uit hoor. Ze hebben wel ons willen wijsmaken dat het slecht gaat met de mensen. En komt die verkeerd wordt opgevoed of verkeerd gehuisvest is. Dat is dokter Anders Jeden, UTB. Maar laat me zitten. Als de woningnood maar opgelost wordt, dan komt het met onze beschaving en cultuur wel in orde. Leerde de man ongeveer. Nou ja, dat is dus... dwaas, hè? Die zonde zit in de mens. En wat je ook doet, het komt eruit, het zal zich manifesteren. En de enige oplossing voor het probleem, voor de relatie God en de mens, is dat de mens vertrouwen stelt in, en dus gelooft in, wat God gesproken heeft. En voor de rest geldt dan vervolgens nog dat de heerschappij der genade, maar dat is specifiek onze tegenwoordige bedeling, dat onder die heerschappij van de genade, die genade uitwerkt in onze leven, zodanig dat waar wij in plaats van ons te richten op onszelf, ons richten op de Heer, veranderen wij toch. En niet alleen inwendig, maar zelfs uitwendig. Begrijp je me goed, dat laatste wordt heus pas voltooid bij de opname van de gemeente. Zolang we in het vlees zijn, zijn we zondaren. Maar dat vertrouwen op hem en het leven vanuit wat hij in genade ons geeft, waarbij we ons richten op hem in plaats van op onszelf, heeft wel degelijk een veranderende uitwerking op ons, zodanig dat wij alsnog veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Want ja, dat waren we helaas bij onze geboorte niet. Zie. En dat is de grote vloek van de tegenwoordige prediking, zelfs dikwijls in zogenoemd evangelische kring. Daar staat de mens centraal. En dan gaat het om de problematiek, dan wel de behoeften, dan wel de aangepraatte behoeften, want je moet ze eerst wat aanpraten, behoeften. En daarna ga je erin voorzien, maar het blijft dat de mens centraal staat. En ik zie dat, ik hoor niet veel prediking van anderen, maar ik lees natuurlijk wel eens wat. En het is bijna altijd dit. Het gaat om de mens. Het gaat om u en mij. Het gaat om broeders en zusters met hun Getoe allemaal en daar moet in voorzien worden, weet je wel. En dat gaan we organiseren. We hebben weer een nieuwe stichting opgericht, zal ik maar zeggen. En gaan we ook voor bidden trouwens. En die mag er ook geld voor geven. En dan gaan we daar weer in voorzien en zo. Maar het gaat altijd over de mens. Nee, ik zeg toch niet dat het niet goed bedoeld is. Geen woord daarover. Ik zeg alleen dat het niet bijbels is. Zie je? Als u verlast wil worden van uw problematiek, als u daaruit gerukt wil worden, dat kan, dan moet u niet meer naar die problematiek kijken, moet u niet op letten. Moet zien op de Heer. Dat is wat mijn Bijbel leert. Wij zouden een loopbaan lopen, nou ja, de loopbaan die ons is voorgesteld, dat scheelt alweer, dan hoeven we hem niet zelf uit te zoeken. Ja, dat staat er echt. De loopbaan lopen die ons is voorgesteld, ziende op Jezus. Want aanmerkt deze, die, enzovoorts. Die zoveel tegenspreken van zondaren tegen zich verdragen heeft. Dat wil zeggen van al die lui die het allemaal beter wist dan God zelf. Die allemaal commentaar had op het woord van God. Zo van, dat moet je anders nemen, want het is anders bedoeld. Dat heet tegenspraak gewoon. En dat heet zonde. Die tegenspreken der zondaren, of de zonde der tegensprekers, hoe je maar hebben wil, verdragen heeft. Zie? En heel Israël als godsdienstig volk wordt genoemd een tegensprekend volk in Jesaja. Zie? Maar wij zouden zien op Jezus, of de staat aanmerkt deze. Aanmerkt de hoge priester en apostel onze belijdenis, Hebreeën 3. Of naar analogie van nummer 21, de verhoogde slang, komen wij in Johannes 3. Wij zouden zien naar de verhoogde slang. Dat wil zeggen, wij zouden zien naar de verhoogde Christus, de verhoogde zoon des mensen, de verhoogde zoon van God, zittend aan de rechterhand Gods. Dat is alles. Dat moeilijk is, ja, zien op iemand die je niet kent, dat is heel moeilijk. En daarom zouden we hem leren kennen. En de enige manier daarvoor is uit het woord. Het geschreven woord dat ons is nagelaten. Daar zouden we ons mee bezighouden. En dat woord houdt zich bezig met Christus. Niet met ons, houdt zich bezig met Christus. En daaruit leren wij hem kennen, leren wij op hem zien, enzovoorts. Zal ik eens een mooie tekst citeren aan het eind van de avond? Geef sterke drank aan degene die verloren gaan. Opdat ze hun ellende vergeten. Spreuken 31. Want sterke drank is wijn en wijn is een beeld van het nieuwe leven. Het leven van Christus. Dat heeft een mens nodig als hij dat tot zich neemt. En de Heer zegt, drinkt allen daaruit. Dan vergeet hij zijn ellende. En dan blijft men toch niet te min onder een wet leven. En als je vraagt, wat deed hij voor? Opdat je ellende zou kennen. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we de ellende zouden vergeten. Door te eten van de boom des levens, dan wel te drinken uit de graal, de avondmaalsbeker. Van de wijn die de Heer ons aanreikt. Het is symboliek, maar een heel duidelijke, lijkt mij dan toch, hè? Dat wil zeggen, die zonde, dat moet je vergeten, dat is wat de Heer ook doet, toch? Nieuw verbond is immers aangebroken, wat zou de Heer ook alweer doen onder het nieuwe verbond? Hij zou onze zonde niet meer, sterker nog, er staat niet meer, er staat geen sins meer. Ik zal hun zonde geen sins meer gedenken, op geen enkele manier. En zingen we toch, mijn schuld is weggedaan. Het is weg. God heeft geregeld, op rechtvaardige grond en dus zand erover. Dat is wat het is. En niet roepen, dat is maar makkelijk, want iemand die dat roept, geeft daarmee te kennen dat het dus zo makkelijk niet is. Dat vind ik ook als een hypocriete uitspraak, dat is maar makkelijk. Theoretisch is het makkelijk, maar het veronderstelt geloof in het woord Gods, ondanks onze ervaringen en ondanks ons hart. Ik zal eindelijk aan het eind van de avond komen bij mijn onderwerp, maar ik schuif het dan maar naar de volgende keer. Maar ik wilde citeren uit 1 Johannes hoofdstuk 2 is het geloof ik. Waar staat, indien ons hart ons veroordeelt, ik vind het een prachtige uitspraak. Het duurt even voor het kwartje valt hoor. Nou, hebben we geen eens kwartjes meer. Maar,
Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Dat kan toch alleen maar betekenen dat hoewel wij wellicht onszelf veroordelen, God veroordeelt ons niet. En dat is de norm. Toch? En zo worden onze harten gereinigd van een kwaad geweten. Omdat God ons niet veroordeelt. Hij gedenkt het niet. Wat moeten wij dan nog? Gewoon vergeten. Zegt de apostel ook. Hè? Vergeten hetgeen achter is. En wij uitstrekkende naar hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Naar de prijs de roeping Gods. Die van boven is. Uit Filippenzen 3. Zie. Dat is wezenlijk evangelie. Zondeprobleem, ja, er is een zondeprobleem in de wereld als zodanig. Maar ja, wij zijn niet van de wereld. Wij zijn getrokken, wij worden getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, of hoe het maar genoemd mag worden, enzovoorts. We zijn daarvan verlost, omdat wij eerstelingen zijn inmiddels van de nieuwe schepping. Zonde, inderdaad door ongeloof. Oorspronkelijk trouwens bij de duivel. Daarna uitgedrukt in de geschiedenis van Adam. Maar aan de andere kant behoudenis door geloof. Alleen. Zelfs door geloof alleen. Zonder de werken. Dat het werken voortbrengt vervolgens weer. Namelijk goede werken welke God voorbereid heeft. Dat is waar, maar dat is meteen weer een ander thema natuurlijk. Men zou eerst deze dingen begrijpen. Maar daarover hebben wij het dan weer de volgende keer.